Goedemorgen. Ik ben een beetje onder de indruk geraakt van Daniël. Ik heb al 3 keer eerder gesproken, en niet alleen hier, maar ook in andere gemeenten, over Daniël. En soms als je bezig bent met een Bijbelse persoon, en je leest en je herleest en je leest wat commentaren, dan raakt het je ineens veel meer dan voorheen, terwijl je de Bijbelboeken wel gelezen had en de bekende verhalen kent. Daniël is de enige persoon in de Bijbel, buiten de Heer Jezus Christus om, van wie eigenlijk niets verkeerds geschreven staat. Dat is heel apart. Van alle geloofshelden, waar enige biografie over geschreven staat in de Bijbel, meer dan een paar regeltjes, staat vaak ook wel iets waarvan we met elkaar moeten zeggen van dat was niet zo wijs. Dat was niet goed. Dat was misschien wel zondig. Salomo werd bekend vanwege zijn wijsheid. Maar wie bijvoorbeeld het eind van het leven van Salomo bestudeert, ziet dat hij daar toch keuzes maakt die niet zo wijs zijn. En ook negatieve gevolgen hebben. Nou, van Daniël heb ik niet kunnen ontdekken wat negatief is. Ik wil niet zeggen dat hij een zondeloos mens was, integendeel, maar het staat niet beschreven in Gods woord. Nou, ik heb eerder hier gesproken. We zijn begonnen met Daniël als tiener. Als je dat misschien nog kan herinneren, Daniël die als balling met zijn ouders weggevoerd was naar een vreemd land. En in Daniël 1 beginnen we met Daniël als een tiener. Daniël die geselecteerd wordt voor een internaat. Het internaat van de koning. En dan wordt hij gedwongen Chaldeese taal te leren. Wordt hij gedwongen om de geschiedenis te bestuderen. Hij krijgt een naam die als het ware samen met al die andere dingen ervoor moet zorgen dat hij zijn Joodse roots en de geloofsopvoeding die hij heeft gehad moet gaan vergeten. Dat was het doel wat Nebukadnezar had met dat internaat. Dat lezen we in hoofdstuk 1. En toen heb ik gesproken over het thema wat als je gedwongen wordt om je aan te passen. Want hij werd ook gedwongen om zich aan te passen ten aanzien van het voedsel. En hij werd bijna gedwongen om met de koning mee te eten. Wat betekende niet alleen ongezond voedsel, daar is misschien nog overheen te stappen, maar ook niet kosher voedsel. En toen hebben we gesproken over Daniël hoofdstuk 3. Wat te doen als je onder druk komt te staan. Want niet zozeer Daniël, want dat hoofdstuk 3 is het enige hoofdstuk waarin Daniël zelf geen hoofdrol speelt, maar zijn 3 vrienden, die werden gedwongen om het gouden beeld te aanbidden. De vorige keer hebben we gesproken over hoe kom je aan de wijsheid van Daniël. We zagen dat Daniël iemand was die eigenlijk zijn hele leven lang getest is door de Heere God. God stond toe dat hij in moeilijke situaties kwam. God stond toe dat hij verzocht werd, verleid werd, et cetera. En elke keer lezen we dat Daniël slaagt voor de test en door mag naar de volgende ronde. En nu heb ik gekozen voor een ander hoofdstuk, wat denk ik, nou, het is een van de oudste Bijbelverhalen op de zondagsschool, schat ik in. Daniël hoofdstuk 6. Ik ga met je lezen, niet het hele hoofdstuk, maar ik pak af en toe wat gedeelten. Dus ik zou zeggen, hou je Bijbel open. Hou je Bijbel open. Ondertussen is Daniël in hoofdstuk 6 een 80-jarige man. Hoofdstuk 1 was het een tiener, in hoofdstuk 6, als we daar beginnen te lezen, dan is hij pak een beet 80. En hoofdstuk 7, waar de profetieën beginnen, dan is Daniël naar schatting zo'n 85 jaar. Dus de laatste hoofdstukken van het Bijbelboek Daniël, alles wat hij daar opschrijft, schrijft hij op als een 85-jarige man en ouder. Nou, als we dan Daniël gaan bekijken in hoofdstuk 6, dan zien we daar opnieuw een andere koning. Hoofdstuk 5 hadden we afgesloten met de woorden, als je dat nog kan herinneren. Hoofdstuk 5 gaat over één dag, de laatste dag uit het leven van koning Belsazar. En Daniël moet deze koning vertellen van dit is je laatste dag. Want dat was namelijk de betekenis van menee, menee, tekel, ufarzin. Gewogen en te licht bevonden. En de laatste, het allerlaatste vers van hoofdstuk 5, daar staat: diezelfde nacht werd Belsazar, de koning van de Chaldeeën, gedood. En dan zien we hoofdstuk 6. En daar staat: Darius de Meder verkreeg het koningschap. Hij was toen 62 jaar. Nou, dat ene zinnetje wil ik even toelichten, want er vindt daar een regime change plaats. Om het in hedendaagse termen te zeggen, Irak wordt overgenomen door Iran. Babylonië, Mede, Perzen, even terug vertalen naar deze tijd. Irak wordt overgenomen door Iran. Dat gaat in de regel, net zoals nu, meestal niet zonder slag of stoot. Maar dit gebeurde en de Bijbel wijdt er maar één hoofdstuk aan. Maar één vers aan. Maar Daniel, die al een beetje in de vergetelheid is geraakt, die wordt door de nieuwe koning van het nieuwe rijk, dat is Darius dus, geselecteerd om een functie te vervullen. Dat is zeer ongebruikelijk. In deze tijd is het zo dat ministers, die kunnen bij wijze van spreken in een volgende regering, in een volgend kabinet, opnieuw minister worden. Dat gebeurt ook wel. Sommige ministers hebben wel 3 zittingstermijnen gehad. Nou, in die tijd, als een koning werd afgeserveerd, dan was het gebruikelijk om schoon schip te maken met alles en met iedereen die onder de vorige koning had gediend. Dat was wel net zo veilig. Dan had je minder kans op een staatsgreep en alles wat daarbij hoort. Dus, voor zover je niet gedood werd, werd je in ieder geval ver weggestopt. Daniel, die wordt als het ware weer uit de vergetelheid teruggeroepen. Want Daniel heeft een naam gevestigd. Hij mag blijven. Hij komt als het ware terug. Want Daniel blijkt iemand te zijn die zich onderscheidt van alle andere bestuurders. Ik zei het net al, de zuiverheid van Daniel is spraakmakend. De zuiverheid van goud wordt getest door vuur en Gods dienaar wordt getest door beproevingen. Je zou kunnen zeggen, de eerste 5 hoofdstukken van Daniel zijn overwegend beproevingen waar Daniel in terecht kwam en ook zijn 3 vrienden. En elke keer maakt Daniel de juiste keuze. Elke keer valt Daniel terug op zijn God. Elke keer, wat er ook gebeurt, vertrouwde hij op zijn God. Daniel leefde in een tijd waarin er ook zeker mate sprake was van vervolging. Want de Joden waren tenslotte ballingen. Het waren buitenlanders. Die moest je er als het ware onderhouden. Nou, dat is best spannend als je dan juist als balling wordt geselecteerd om een hoge functie in een koninkrijk te hebben. Nou, wat maakte dat Daniel werd gerespecteerd en gewaardeerd? En ik heb 3 dingen bedacht. Ze staan niet letterlijk in de tekst. Maar het eerste zou je kunnen zeggen is, hij gaf blijk van inzicht en vaardigheden. Daniel was een man die, waar die ook functioneerde en onder wiens koninkrijk die ook functioneerde, altijd blijk gaf van kennis, inzicht en vaardigheden. Hij stopte, en dat heb ik in de vorige preek gezegd, hij stopte nooit met leren. Hij was iemand die zich altijd, ja, als het ware, richtte op de toekomst. En, het staat niet letterlijk, maar ik denk dat het zomaar waar is, hij bad voor elke beslissing die hij nam. Grote beslissingen, kleine beslissingen. Hij zei, Heer, ik heb uw wijsheid nodig. Ik moet uw inzicht hebben. Geeft u me alstublieft de leiding van uw Heilige Geest. Daarnaast had hij nog iets wat kenmerkend is. Zijn karakter, zijn integriteit en zijn hardwerkende mentaliteit maakten hem tot een uitzonderlijk goede bestuurder. Je zou kunnen zeggen, van alle mensen die leiding gaven aan een koninkrijk, zaten er nogal wat luie mensen tussen, corrupte mensen, mensen die het niet zo nauw namen, die als het ware zich dingen toe-eigenden, zoals dat tegenwoordig in corrupte regimes ook nog regelmatig gebeurt, die niet van hem waren en alles wat daarmee te maken heeft. Zijn karakter, zijn integriteit en hardwerkende mentaliteit zorgen ervoor dat hij een geliefd persoon was. En ik zeg er opnieuw bij, dat in een omgeving die niet, mag ik het in onze termen zeggen, bepaald christelijk was. Met een kleine knipoog naar het Nieuwe Testament zou ik zeggen, Daniel gaf in zijn houding en in zijn karakter blijk van dat bekende rijtje uit Galaten 5. De vruchten van de geest. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de indruk die je krijgt als je leest hoe Daniel opereerde. derde wat ik zou willen noemen, en dat maakt het heel bijzonder, is een publieke getuigenis over de God die hij diende, dwong respect af. Want Daniël was geen geheim christen. Daniël was niet iemand die zei van oké, dat ik mijn God dien, dat doe ik bij wijze van spreken niet hier in deze publieke ruimte waar een heleboel ongelovigen zitten, maar ik ga naar huis en daar dien ik mijn God achter gesloten deuren en niemand hoeft te weten dat ik een Bijbel heb. Nee, integendeel. Overal waar Daniël kwam, gaf hij publiek getuigenis van het feit dat hij de God, de enige God, Yahweh, diende. En dat dwars, dat te midden van allerlei afgoden dienaars. Hij was open over zijn toewijding aan God, open over zijn geloof. En, om het maar even in onze termen te zeggen, waar hij ook was en waar hij zijn maaltijd ook gebruikte, hij bad voor het eten. Wat de andere mensen in zijn omgeving ook zeiden. En dat is waarom Darius, de nieuwe koning, hem als het ware weer uit zijn misschien vergetelheid naar voren roept. Darius, hoofdstuk 6 vers 2, ging ertoe over om 120 satrapen, dat zou je kunnen noemen stadhouders, over het hele koninkrijk aan te stellen. Boven hen stelde hij 3 rijksbestuurders aan, van wie Daniël er 1 was. Aan hem moesten de stadhouders, de satrapen, een rekenschap afleggen, opdat de koning geen schade zou lijden. Met andere woorden, David, je zou hem ook een soort gouverneur kunnen, Daniël, je zou hem ook een soort gouverneur kunnen noemen. Dat was de persoon, samen met 2 anderen, aan wie al die stadhouders rekenschap moesten afleggen. Want de kans was heel groot dat die stadhouders anders er een potje van zouden maken. Dus je zou kunnen zeggen, Daniël had meer dan alle anderen, samen met die andere 2 gouverneurs, een vertrouwenspositie. Nou, die krijg je niet zomaar. Samen met 3 anderen heeft hij 120 stadhouders voor zich. En dan gebeurt er iets bijzonders. Want Daniël, voor iedereen zichtbaar een gelovige, ik vertaal het even naar deze tijd, voor iedereen zichtbaar een christen. Daniël ziet 2 verschillende reacties op wie hij is. Als ik kijk naar de reactie van koning Darius, dan zegt hij, en Darius was een ongelovige, dat is zo'n man. Die moet ik hebben. Die is integer. Die loopt de kantjes er niet vanaf. Dat is de man op wie ik kan rekenen. En zo had hij de kennelijk nog 2. Je zou kunnen zeggen, hij was een van de intimi, een van de vertrouwelingen van koning Darius. Maar diezelfde houding roept bij 120 andere mensen een hele andere reactie op. Die moeten we niet hebben. Want die is eerlijk. Die gaat niet mee in onze spelletjes. Die gaat niet mee met onze houding. Die houdt ons op een correcte manier verantwoordelijk voor wie we zijn, maar ook met name voor wat we doen en niet doen. En dan zie je dat deze 120 stadhouders zich ineens tegen Daniël keren. Trek het maar even door naar deze tijd. 120, noem ze maar stadhouders, kennen wij niet meer dat begrip. 120 burgemeesters, komt ons misschien beter voor, die keren zich ineens tegen Daniël. Met een complot. En dat complot is verboden te bidden. Nou, ik neem je even mee naar 2019. De overheid vaardigt een gebod uit, verboden samen te komen op zondagmorgen. En verboden te bidden, of althans, verboden te bidden en te aanbidden iemand anders dan de koning. Complot. Want deze 120 burgemeesters, die mochten Daniël niet. En daar zullen ze heel wat redenen voor gehad hebben. Het was een Jood. Het was een gelovige Jood. Je kon niet met hem sjoemelen. Je kon geen afspraakjes met hem maken. En nou gaan we een wet maken. Ik denk dat dit de enige wet is in de 6000 jaar geschiedenis als mensheid die gemaakt is met het oog op 1 persoon. Heb je dat wel eens gerealiseerd? Deze wet, die, waar hier sprake van is, die werd gemaakt met het oog op 1 persoon. Want hij was alleen maar bedoeld om Daniël veroordeeld te krijgen. En wat doen ze? Deze 120 burgemeesters, die doen een appel op het ego van de koning. er ooit wel eens een appel op jouw ego gedaan? Op deze manier? Nee, nou, dat zou kunnen, maar het zou ook kunnen van wel. Van weet je, koning, leven en eeuwigheid, we willen dat je nog belangrijker wordt. We willen dat je centraal staat, dat iedereen jou ziet staan. Dus vaardig een wet uit die inhoudelijk gezien betekent dat gedurende een bepaalde periode niemand in je koninkrijk tot iemand anders mag bidden dan tot jou. Alleen jou mag aanbidden. En helaas, de koning tuint erin. Want laten we even duidelijk maken, uit het hele geschiedenis, en we kunnen hem helaas niet helemaal lezen, dus ik pak er hier en daar een paar versen uit, blijkt dat koning Darius en Daniel goede vrienden waren. Er was veel meer dan een zakelijke relatie. Daniel was de vertrouweling die op allerlei terreinen iets betekende voor de koning. Complot. En nu ga ik even een uitstapje maken. Ik spreek nogal eens met mensen over de toestand in de wereld. En dan hoor ik veel christenen zeggen, ik geloof niet in complotten. Ik ben geen complotdenker. Nou lieve mensen, er is niks nieuws onder de zon hoor. Ik ga vanmorgen geen uitstapjes maken, want dan kunnen we de rest van de overdenking daaraan besteden. Maar complotten zijn van alle tijden. Die zijn er ook nu nog. Die zijn er ook nu nog op hoog niveau. Dingen die ons niet bekend gemaakt worden, waar een hele mooie draai aan gegeven wordt, zodat we erin tuinen. Maar ze zijn er. En ik heb maar eens eventjes erop wat op nageslagen. Er waren toen complotten. De Bijbel spreekt heel duidelijk over 18 plaatsen waar sprake is van een complot. En hier heb je er 4. En ze zijn er nu ook. En ik wil je niet bang maken, maar ik wil je wel op de realiteit wijzen. Mensen die hoog geplaatst zijn, die spreken niet altijd de waarheid. Die spreken alleen maar de waarheid als het hen uitkomt. En anders dan spreken ze andere dingen af. En tuin dus niet altijd in wat hooggeplaatste mensen zeggen. Helaas, moet ik zeggen. Er zijn nogal wat complotten ook uitgekomen in de loop van de laatste 1000 jaren. En dan blijkt dat de realiteit soms erger is dan iemand van tevoren had kunnen bevroeden. Nou, ik ga daar nu niet op in, maar misschien wel eens goed om er met elkaar over te spreken. Er gebeurt veel meer achter de schermen dan wij weten. Nou, dan wordt er een speciale wet uitgevaardigd. Een speciale wet en dat spreekwoord kennen wij nog, een wet van Meden en Persen. Nou hier, wij leven in een nog redelijke democratie, hebben wij als mensen enige invloed op de totstandkoming van wetten via de volksvertegenwoordiging, etc. Maar de enige die in die tijd wetten uitvaardigde was de koning. Daarbij kon die worden geholpen door de assistenten, zou je kunnen zeggen. En als de koning een wet uitvaardigde en daar zijn handtekening onder zette, dan kon niemand hem meer herroepen. Zelfs niet degene die hem gemaakt had. Dat is een hele vreemde situatie, want je zou kunnen zeggen, datgene wat je zelf gemaakt hebt, kan je ook weer herroepen. Nee, dat kon dus niet. Vandaar wet van Meden en Persen. En met het oog op Daniel wordt deze wet gemaakt, want Daniel is de man die op het moment dat de wet wordt uitgevaardigd, als het ware in een onmogelijke positie wordt geplaatst. Ze wilden namelijk voorkomen dat de koning zijn eigen wet herriep, dus vandaar dat ze erop aandringen, ga hem tekenen en ga hem rondsturen. En dan moet Daniel kiezen. En dan is de vraag, wat maakte dat Daniel zijn God ongewijzigd bleef dienen? Plaats je even in deze situatie, lieve mensen. En het is niet uitzonderlijk. Mijn vrouw zit in de thuisfrontcommissie van een zendeling in Bombay. New Life Church. Hij heeft daar 23 gemeenten die hij aanstuurt. En gisteren en afgelopen week kregen wij berichten dat de vervolging in alle hevigheid is toegenomen. Alle Indiërs moeten hindoe zijn. En wie geen hindoe is, die krijgt in veel strengere mate dan voorheen te maken met beperkingen. En 7 van de 23 gemeenten kunnen vanmorgen voor het eerst niet samenkomen. Want de huur is opgezegd. Want de schooldirecties en allerlei andere plaatsen waar ze samenkomen, zoals het turfschip, die vonden het te gevaarlijk om christenen nog onderdak te bieden. Dus ze hadden per direct gezegd, je bent aanstaande zondag niet meer welkom. Je kunt er niet meer in. En dat terwijl er altijd wel enige christenvervolging is geweest, maar lang niet in deze mate. Het kan zomaar ineens gebeuren. En daar is het dus vandaag realiteit. 7 van de 23 gemeenten kunnen niet meer terecht waar ze elke zondag terecht kwamen. Wat maakte nou dat Daniel zijn God ongewijzigd niet? Nou, ik ga je even een paar opties geven. Want wat doe jij nu? Je kunt zeggen, en plaats je even in de situatie van Daniel. Weet je, laat ik me niet al te moeilijk doen. Ik ga fake aanbidden. Ik ga gewoon zeggen, koning, leven, eeuwigheid, et cetera. Wat ik normaal gesproken tegen God zeg, ga ik nu tegen de koning zeggen. Alleen, ik meen het niet. En dat weet God wel. Dat was een hele eenvoudige oplossing geweest, toch? We doen maar even alsof. Tweede, wat hij had kunnen doen in onze tijd, is een publiek protest. Als het ware de straat op gaan en zeggen van, dit kan niet, dit mag niet, dit is niet democratisch, et cetera, et cetera. Nou, ik zei het al, ze leven niet in een democratie. Dat was de keuze die hij niet maakte. Hij had ook kunnen zeggen tegen zijn beste vriend, de koning. Koning, wat heb je nu gedaan? Heb je gerealiseerd dat je me daarmee in een heel moeilijk pakket brengt? Want ik bid 3 maal naast op mijn God. En dat weet iedereen. Kunnen we niet wat regelen? Kunnen we geen speciale uitzonderingspositie voor mij creëren? Had hij kunnen doen. Deed hij niet. Hij had ook kunnen zeggen, nou, in plaats van de luiken open, doe ik precies hetzelfde, maar de luiken dicht. Want dan kan niemand van buiten, net zoals hier nu met deze gordijnen, zien wat hier gebeurt. Dat was ook een redelijk eenvoudige oplossing geweest. Al die mogelijkheden kiest hij niet. Hij blijft ongewijzigd God dienen. Met alle gevolgen van dien. En waarom deed hij dat? Ik heb 3 redenen bedacht. En laat ik er even heel kort doorheen gaan. De eerste is, hij herinnerde zich dat God trouw was geweest bij voorgaande crisis. Ondanks dat Daniel wist van de straf die erop stond, leeuwenkuil, en de risico's die eraan vastzaten als die ongewijzigd door zou gaan, kiest hij ervoor om God ongewijzigd te blijven dienen, want hij wist wat er in het verleden gebeurd was. God had hem nog nooit in de steek gelaten, wat er ook gebeurde. Welke onmogelijke situaties die hij had gezien. Intrigerend. Want stel je even in die situatie voor. Hè? Ik bedoel, we praten nu over het verhaal van 4000 jaar geleden. Maar dit is ook nu realiteit. Wat doe je? Zeg je dan, oké, wat er ook gebeurt. Ik blijf vasthouden aan mijn God. En deze nieuwe test gaat hij op dezelfde manier aan als voorheen. Want mijn God staat boven de wet. Mijn God staat boven de koning. Ondanks dat de koning zeker niet mijn vijand is. Integendeel. Hij was 3 daags met zijn hemelse vader. En lieve mensen, ik geloof dat dit ten diepste het antwoord is. Als jij 3 daags met je hemelse vader intiem contact hebt, met hem spreekt, de dingen van je leven voorlegt, hem dank voor wie die is, dan krijg je een enorme, enorme sterke relatie. Want, dat doen we meestal nog niet eens met onze partner. Toch? Ik zeg het maar even heel concreet. Wie neemt er 3 keer per dag tijd om uitgebreid met zijn partner te bespreken wat er allemaal gaande is? Hebben we misschien geen eens tijd voor? Nou, Daniel was ook een druk bezet man. Maar hij nam altijd gedurende zijn hele leven 3 daags de tijd om te praten met de Heer over alle situaties waar hij mee te maken had. En hij wist, als derde, dat de beloning voor trouw aan God groter was dan welk risico dan ook. Het geheim van een krachtig getuigenis is heel vaak op je knieën gaan. Ik zeg hem nog een keer voor degene die aantekening wil maken. Het geheim van een krachtig getuigenis is heel vaak op je knieën gaan. En hij wist dus dat de beloning voor trouw aan God groter was dan welk risico dan ook. Had hij een risico? Jawel. Dat risico, dat was er. Was er een kans op straf? Ja, dat risico was er. Was er een kans op de leeuwenkuil? Ja, dat risico, dat was er. Heel reëel. Maar wat er ook gebeurt, zegt hij, heeft hij overwogen. Wat er ook gebeurt, de beloning voor trouw aan God is vele malen groter. Nou, lieve mensen, Daniël kiest ervoor in dit hoofdstuk om geen geheim christen te worden. Daniël kiest ervoor om geen geheime gelovige te worden. Wat zo makkelijk was geweest. Nou, dan doe ik maar 3 stappen terug. Ik trek het gordijn dicht. En ze maken me niks meer. Daniël kiest om te blijven in het openbaar te blijven belijden wie zijn Heer is. Spreken over God in je werkomgeving, je woonomgeving, bij je sportvrienden en waar dan ook. Daar hebben we soms moeite mee. Ik vind het altijd intrigerend om te zien als je ergens bent hoe mensen voor hun God uit durven te komen. De meeste keren zit ik met christenen om tafel. Dat is gewoon mijn werk. En enkele keer heb ik ook ongelovigen. En dan wordt er soms gezegd, laten we even een voorstelrondje maken. Logisch, hè? Als je met elkaar samen gaat werken aan een project, dan wil je gewoon even weten wie de ander is. En soms, ik moet heel eerlijk zijn, vind ik het best lastig om dan gewoon te vertellen wie ik ben en wat ik doe. Zeker als ik weet dat er allemaal ongelovigen zitten. Want ze maken al heel snel een karikatuur van je, toch? Oh, dan heb je er zo eentje, zo'n zachte. Maar ik moet je eerlijk zeggen, en ik hoop dat ik voor mensen spreek die daar ook wat ervaring in hebben, dat als je dat eenmaal de eerste keer hebt gedaan, en op een openlijke manier, dat het volgende keer al iets makkelijker is om dezelfde keuze te maken. En de derde keer nog makkelijker. En de vierde keer nog makkelijker. Maar de eerste keer is vaak het lastigst. Toen mijn kinderen en de meesten hebben dat al ervaren, naar nieuwe werkgevers toe gingen, omdat ze aan het shophoppen waren, heb ik ze steeds gezegd, weet je, als jij de eerste dag in de kantine of waar je ook eet, je profileert als christen, zul je merken dat de drempel steeds hoger wordt. Want na 4 weken, als het ware, ineens gaan bidden, dat is zoiets van, hé, wat ga jij nou ineens doen? Heb je gisteren ook niet gedaan? Doe het maar gelijk de eerste keer. Profileer je maar als christen als je ergens nieuw in de straat kan komen te wonen. Wees geen geheim christen. Het is mooi om te zien hoe mensen daarmee omgaan als ze in een restaurant eten. Ik zie de meeste christenen zo eens kijken van, wat gaan de anderen doen? Hoe zullen ze hier denken? Nou, ik ga niemand een schuldgevoel aanpraten, maar denk daar eens over na en praat er eens over. Hoe doe je dat? Ik geef je een paar redenen om geen geheim christen te worden. Dat is eigenlijk de essentie van de overdenking van vanmorgen. Redenen om geen geheim christen te worden, terwijl het misschien wel het makkelijkste is. Het geeft je overwinning over angst. Want wij hebben denk ik allemaal in zekere mate een stukje angst om als christen ontmaskerd te worden als we in een nieuwe omgeving komen. Nee, dat heb je niet als je op vakantie gaat naar La Draaien of een beter uit vakantiepark of wat dan ook. Want daar ben je weer onder elkaar. Maar op het moment dat je ergens anders bent, dan hebben we allemaal mee te maken. Die nieuwe collega's, et cetera. De meeste mensen, de meeste christenen heb ik ontdekt, zitten in een zelfgecreëerde gevangenis van angst. Zelfgecreëerde gevangenis van angst. En angst kan je leven gaan beheersen. Wat als ik me profileer als christen? Heeft dat consequenties voor mijn salariering? Voor mijn relatie met mijn collega's? Heeft dat gevolgen voor de manier waarop de straat waar ik woon mij ziet? Tussen aanhalingstekens. En je gaat zelf argumenten bedenken waarom je het eigenlijk maar beter niet kan doen. En lieve mensen, gevoelens zijn bedriegelijk. Je ziet de tekstverwijzing op je uittreksel staan. Hier staat een prachtige tekst voor de eerste, vanuit Handelingen 4, voor de eerste christenen. Die hadden ook te maken met vervolging. Die hadden ook te maken met bedreigingen. De Joden stonden niet vriendelijk tegenover hen, de Romeinen niet. Ze hadden eigenlijk alleen maar vijanden. En wat doe je als je vijanden hebt? Stel je voor de vervolging breekt de komende week los. Dan kom je misschien nog samen, omdat het kan. En dan ga je hier samen bidden van Heer, alstublieft. Laat de dreiging wegnemen. We bidden voor onze vervolgers. We bidden weer voor een vrij land. Allemaal heel legitiem, laat ik dat voorop zetten. Maar Weet je wat de eerste christenen deden? Kijk eens wat er staat. Wel nu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen. En stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over de boodschap te spreken. Ik moet daar eens even bij stilstaan. Want wat zeggen ze hier eigenlijk? Heer, wij hebben niks te maken met die vervolgers. Met degene die ons bedreigen, degene die ons in een leeuwenkuil willen gooien, of wat dan ook. Dat is uw pakje aan. Ik zeg het even heel banaal misschien. Dat is niet waar wij ons mee bezig willen houden. Wij willen maar één ding in deze situatie. En dat is vrijmoedigheid om te spreken over u. Heel bijzonder. Ze bidden niet neem de dreiging weg, geef ons vrijheid, et cetera. Nee, slaat u nou maar acht op hun dreigementen. Geef mij, geef ons vrijmoedigheid om te spreken, de boodschap. Een tweede reden. Het versterkt je geloof en het versterkt je karakter. Vrij uitspreken over Christus. Ik geloof dat dat handjevol mensen hier. Hè, en Hans mag dan zeggen, hij heeft de Bijbelbelt verlaten om hier naar het Heidense Zuiden te komen. Nou, dat is misschien ten dele wel waar, want de kerkgang bij ons ligt in de regel wel wat hoger. Maar dat wil helemaal niks zeggen. Ik geloof dat dit handjevol mensen door God geplaatst is waar ze geplaatst zijn. In de straat waar ze wonen, met de collega's die ze hebben, in de familie waar ze deel van uitmaken en ga zo maar even verder. En daar kun jij je licht verspreiden, het licht van Christus. Daar kun jij spreken, daar kun jij rekenschap afleggen van de hoop die in je is. Ik gebruik even de woorden uit het Bijbelboek Petrus. En dat is jouw roeping. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen, maar deel in het lijden voor het evangelie, en die heb ik vet gedrukt, met de kracht die God je geeft. Je hoeft het niet alleen te doen. Je hebt de Heilige Geest ontvangen. Die stelt jou in staat, ook al is het misschien niet perfect, en heb je zeker niet op alle vragen die mensen kunnen stellen een antwoord. Die heb ik ook niet, die heeft niemand. Maar je stelt je wel degelijk in staat om iets te betekenen. Weet je, het bouwt je geloof, het bouwt je karakter. De karakter is wie je bent. En daar hebben mensen respect voor. Niet of dat jij alle antwoorden hebt op de vragen die zij stellen, maar ze zien en ze proeven als het ware aan je, hey, die is anders. Je verspreidt de geur van Christus. Je bent meer dan je misschien beseft een leesbare brief. En je kunt ook, juist door alles te verbergen, een anti-getuige worden. In plaats van een getuige. Ik geloof dat, ik weet uit ervaring, dat geloof een spier is. Niet een spier zoals ik in mijn armen heb en in mijn benen, maar wel met precies dezelfde eigenschappen. Misschien zijn er hier wel mensen die hebben door medische redenen een paar weken het bed moeten houden. Die kunnen lopen. Nou, dan kom je voor het eerst, heb ik me laten vertellen, want ik heb de ervaring ook niet, maar heb ik me laten vertellen, kom je voor het eerst uit bed. En dan lijkt het alsof al je spieren verdwenen zijn. Want je hebt ze een paar weken niet gebruikt. En dat degenereert kennelijk heel snel. En je moet weer opnieuw leren lopen tussen aanhalingstekens. En opnieuw leren kracht te zetten. En dan komt dat ook weer terug. Nou, zo is het eigenlijk ook met geloof. Geloof is als het ware een spier. Als je hem gebruikt, zul je merken dat God ervoor zorgt dat hij sterker wordt. En anders wordt het slap. Dan word je al heel snel een geheim christen. En misschien heb je angst en denk je van, oh. En dan wil ik je toch zeggen, doe het maar. Weet je hoe dat heet? Dat heet moed. Moed is niet de afwezigheid van angst. Moed is, ondanks de angst, toch de stap zetten en ervaren dat God zegent. Ja. En sommigen van jullie zitten nu in de leeuwenkuil. En misschien kun je die leeuwen zelfs een naam geven. Bij wijze van spreken. Want je loopt er dagelijks tegenaan. Weet dan één ding. Door ze recht in de ogen te kijken, kunnen er wonderen gebeuren. Gaan er ook wonderen gebeuren. Maar je moet wel de eerste stap zetten. Je moet wel geloof beoefenen. Ik zie nogal eens christenen die zeggen van nou, als de Heer het heel duidelijk laat zien en de weg al helemaal gebaand heeft, dan durf ik wel te gaan. Maar, ik neem je even mee naar een andere bekende geschiedenis. De geschiedenis van de doortocht door de Rode Zee. Kennen we wel. Later ook nog een keer door de Jordaan. Weet je wat kenmerkend is? Als ik daar zou staan als leider van het volk, Mozes, dan zou ik denken, oké, Heer, en nu? Dit gaat hem niet worden. Een volk achter me, water voor me, hoe moet dat? En wat zou het dan mooi zijn als de Heer zou zeggen, nou wacht maar even. Dan zal ik als het ware dat hele pad al leegmaken, de muren van water optrekken. En als dat klaar is, kan jij gaan lopen. Maar dat gebeurt niet. Zet je voet maar op het water. En vanaf het moment dat jij gaat lopen, gaat het wonder gebeuren. Hé, voel je hem? Je hebt geloof nodig. Wil je mij vertrouwen? Nou, elke keer als je angst laat regeren, dan zul je als het ware weer een stapje terug doen. Bouw je geloof. Je kleed jezelf met het beste karakter. Dat is aantrekkelijker dan jezelf kleden met dure merken, kwam ik op internet een plaatje tegen. En ik denk, ja, lieve mensen, dit is karakter bouwen. Dit is geloof bouwen. Stap voor stap verder gaan en zeggen, Heer, ik weet dat u erbij bent. Ik wil niet de angst laten regeren, maar ik wil u laten regeren. Lieve mensen, één ding. Geloof en wees ervan overtuigd dat getuigen in een vijandelijke omgeving niet de afwezigheid van angst inhoudt. Die mag er zijn. Maar laat geloof sterker zijn dan angst. En lieve mensen, dit is een training. Dit is niet iets wat makkelijk is. Hier onder ons hebben we het fantastisch. We bidden met elkaar, we bidden voor elkaar, we zingen met elkaar. We genieten van elkaars aanwezigheid. Af en toe schuurt het wat, dan lossen we de probleempjes weer op. Fantastisch allemaal. Maar dit is training in de praktijk. Dit is het echte christenleven in een leven, niet alleen in een seculiere wereld, maar misschien wel in een vijandige wereld. Mag je dat wat kosten? Dan heb ik het niet over financiën. Maar dan heb ik het over misschien een stukje van je vleeselijke karakter. Ik zat laatst op een gemeenteconferentie, gemeenteopbouwconferentie. En er was een leuke vraag. Hoe moeten we de kerken weer vol krijgen? Nou, als ik hier de vraag in het midden zou gooien, dan gaan jullie vast ook aan een heleboel dingen roepen. Hoe moeten we de kerken weer vol krijgen? En een van de mensen die altijd wel wat humor heeft, die zei van, ik weet het. Haal de stoelen eruit en zet bubbelbaden ervoor in de plaats. Nou ja, oké, uitzonderingen zijn er altijd. Maar wij willen verwend worden, we willen gekoesterd worden, we willen aardig gevonden worden, et cetera. Lieve mensen, de wereld is geen bubbelbad. In de wereld heeft God getrainde soldaten nodig. We worden ook met een soldaat vergeleken in 2 Timotheus. En ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar op dit terrein ook helpen. En niet alleen de vragen bespreekbaar maken die ik aan het eind van de outline heb gezet. Maar ook voor elkaar bidden, voor moed. Voor, ja, als het ware samen elkaar over drempels heen helpen. Omgaan met tegenwind. Ik denk dat jij niet de enige bent die te maken heeft met een seculiere en misschien wel christenvijandige omgeving. Nou, denk daar eens over na. We gaan naar de volgende reden. Het geeft God de kans om een wonder te doen. Het geeft God de kans om een wonder te doen. Ook nu worden miljoenen christenen gemarteld, vervolgd, etc. En ik ga eens een vraag stellen waar je over na mag denken. Heb je ooit wel eens een wonder gezien?
Ja.
Oké. Heb je ooit wel eens een wonder gezien wat niet te maken had met genezing, lichamelijke genezing? Wordt het alweer iets heel lastiger. Nou, ik denk dat we allemaal onder de indruk zijn, en dat waren we al als kleinkind, als we op een zonderschool gezeten hebben, van het verhaal van Daniel en de leeuwenkamer. Want dat was een wonder. Absoluut. Absoluut een wonder. Maar Daniel bracht zich in een positie waarin zoiets kon gebeuren. Als hij de leeuwenkuil had ontlopen door het gordijnen dicht te trekken, door een op een akkoordje proberen te gooien met zijn beste vriend de koning, gedacht hebben van nou, ik ga maar fake aanbidden, want de Heere God weet toch wel wat er in mijn hart leeft, dan had hij dat wonder niet meegemaakt. God zegt, weet je, ik wil heel graag dat je 100% gehoorzaam bent. Niet een klein beetje, maar volkomen toegewijd. Volkomen toegewijd. Ik wil heel graag dat je risico's voor mij neemt. En ik zal je helpen. Neem maar risico's voor mij. God deed het ongelovige. Vers 19 tot 23. De muil van de leeuwen werd toegesloten. Ze deden Daniel op geen enkele manier kwaad. Wees niet bang, lieve mensen, voor de storm als Jezus je kapitein is. Dan kan het stormen. Volgen van Jezus brengt absoluut niet verder van dat zelfs de garantie van rustig weer. Integendeel. Maar wil je wonderen zien, dan zul je uit je kikkerbadje moeten. Dan is zelfs een gewoon bad niet voldoende. Dan zul je als het ware de woelige baren opgaan. En God werkt pas op het moment dat jij het opgeeft. God gaat pas werken op het moment dat jij zegt van Heer, ik weet het niet meer, ik zie het niet meer, ik sta voor een muur. En dan zegt God, weet je, slaap Psalm 18 er maar op na, met mijn God spring ik over de muur. Met mijn God. Niet alleen. Ik loop dwars tegen die muur op en ik doe me zeer. Maar met mijn God spring ik over de muur. Oftewel, als jij het overgeeft, als jij jezelf overgeeft aan mij, dan ga ik de wonderen doen. En dan gebeurt dus dat wonder van Daniel zoals we dat lezen. Daniel die daar zit, als waren het poesjes. En dan nog lieve poesjes ook, want niet iedere poesje is lief. Daniel maakte wonderen mee, want hij durfde geloofsrisico's te nemen. Ik blijf bidden, ondanks. En dan vind ik het heel mooi dat je ziet hoe dat de relatie was tussen Darius en Daniel. Want op het moment dat Darius zich realiseerde dat hij zijn vriend Daniel in de problemen had gebracht, staat er dat hij de hele nacht geen oog dicht gedaan heeft. Hij heeft zichzelf ongetwijfeld verweten en er staat letterlijk dat hij zich afvroeg toen hij naar Daniel ging, heeft jouw God je kunnen redden? Nou, dat doe je niet als iemand geen betekenis voor jou heeft. Ik zou bijna zeggen, dank God voor de leeuwenkuil. Laten we heel eerlijk zijn, ik zit er niet op te wachten om in de leeuwenkuil te worden geworden. Ik ga liever moeilijkheden uit de weg. Dat is mijn vleeselijke natuur. En dat mag ook. Maar weet wel dat als ze op je weg komen, dat dat een test is. Een test die de Heere God toelaat in je leven om te kijken van wie ben je nou werkelijk. Ik ga nog naar een volgende. Het stimuleert andere gelovigen om ook te getuigen. Bovendien, zegt Paulus in Filippenzen 1, vers 15, durven de meeste broeders en zusters, omdat ze door mijn gevangenschap vertrouwen in de Heer hebben gekregen, de boodschap nu nog onbevreesder te verkondigen. Vind je dat niet een beetje vreemd? Dit is niet, als ik die zin halverwege had mogen afmaken, dan had ik hem anders afgemaakt dan dat hij hier staat. Maar er staat eigenlijk iets van, kijk, ik word vervolgd, ik word onder druk gezet, ik heb een menselijk gesproken moeilijk leven, want dan weer word ik gestenigd en dan weer word ik in de gevangenis gegooid, et cetera. Maar de meeste broeders en zusters worden door mijn gevangenschap versterkt in hun geloof. En ze gaan nog meer onbevreesd verkondigen. Heel tegenstrijdig voor ons menselijk gevoel, maar volkomen logisch in Gods Koninkrijk. Want als mensen bij jou zien dat je de juiste keuze maakt, als mensen bij jou vaststellen van dat is iemand die gaat voor de Heer Jezus, dan geeft dat hen ook kracht en moed, want moed is aanstekelijk. Moed is aanstekelijk. Op het moment dat je deelt wat God in je leven doet, dan werkt dat iets uit in de levens van anderen. Ik ben nogal eens betrokken bij het helpen van mensen die hun persoonlijk levensverhaal op schrift stellen. En daarin stellen ze zich in de regel ook heel kwetsbaar op met de fouten die ze gemaakt hebben, et cetera. En dan zeggen anderen soms van, wauw, ik ben onder de indruk dat je niet alleen zoveel meegemaakt hebt, maar dat je ook de moed hebt gehad om dat te delen voor een groep mensen. En je ziet dat het in hun levens impact heeft. De laatste van het overzicht. Het is een krachtige manier om ongelovigen te beïnvloeden. Het is een krachtige manier om ook de wereld te beïnvloeden. En dat is wat je dus hier ziet. De koning werd een gelovige. En dat is misschien ook wel een reden waarom ik zo onder de indruk ben geraakt van Daniël. Want Daniël is de enige waarvan ik weet dat hij in de wereldgeschiedenis 2 koningen tot de Heer heeft geleid. Nebukadnezar komt aan het eind van zijn leven tot geloof. Ik zeg het even in nieuwtestamentische termen. Want die zegt, je moet de God van Daniël dienen. Dat is de enige God. En ook Darius, en ik wil je echt aanmoedigen, lees hoofdstuk 6 thuis in zijn verband. Maar ook Darius, die zegt dus, dit is de enige levende God. En hij zegt het niet alleen, maar degene die die wet beraamd hadden, ja, die wilde, denk ik, op het moment dat ze op die manier ontmaskerd werden, toch graag ruilen met Daniël, want de leeuwenmuilen werden niet toegesloten toen zij daarin verdwenen. Integendeel. De koning werd een gelovige. Het is de 2e koning die Daniël door zijn trouw aan God tot de Heer heeft geleid. Nou, ik denk dat het tot de Heer leiden van een collega al fantastisch is. Of iemand die in je onderneming werkt als je zelf ondernemer bent. Maar je baas tot de Heer leiden, dat vraagt iets meer. We hebben namelijk ook nog zoiets als sociale contacten en sociaal gewenste dingen. Nou, Daniël is dat gelukt. Toen de leden van het Sanhedrin, een nieuwtestamentische tekst, zagen hoe vrijmoedig Peter en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde, pak een beet, zoals wij, mensen waren geweest, stonden ze verbaasd en ze realiseerden zich dat beide in Jezus gezelschap hadden verkeerd. Want Peter en Johannes mochten niet vertellen over de opstanding van de Heer Jezus. Hou je mond. We bedreigen je. Jij mag niet getuigen. Maar ze deden het wel. En dan staat er dat de omgeving zich verbaasde over deze mensen. Wie zijn ze? Hoe komen ze eraan? Waar halen ze het vandaan? Hoe durven ze in te gaan tegen de wetten die wij hen opleggen? Ja. Ik zeg het opnieuw. Hoe meer tijd je met Jezus doorbrengt, hoe moediger je wordt. Hoe sterker je geloof wordt. Hoe krachtiger je geloofsspier wordt. En misschien, bij wijze van spreken, zien wij ook wel heidense koningen tot geloof komen. Want iedereen kan beïnvloeden. Iedereen kan getuigen. Iedereen. Ook al ben je misschien geen retorische ster. Je kan een leesbare brief van Christus zijn. Binnen je familie, je collega's, sfeer, straat waar je woont. Ik stel voor dat we een moment stil zijn. En voor onszelf denken of dat er misschien iets bij zit waarvan de Heer het op ons hart legt. En zegt, dan eens over nadenken. Ik zal daarna sluiten met dankgebed.